Goedenavond, broeders en zusters. U zult wel denken, wat ziet er gezellig uit hier. Is er wat te eten of zo, maar dat is niet zo, dat is voor morgen. Voor morgen. Hartelijk welkom op deze avond, de Bijbelstudieavond. En het onderwerp is de kracht van de eenheid. Kracht van eenheid in de gemeente. Heel belangrijk. En daar gaan we vanavond over horen. Hartelijk welkom ook, broeder Kees. Die heeft heel hard moeten rijden tegen wind in. Maar gelukkig dat je er bent. Ja. Ja. De avond is als volgt gewoon, als anders. We gaan straks heerlijk zingen met elkaar, een aantal liederen. En dan geeft broeder Kees zijn studie. En de afloop is een gelegenheid voor een bakje koffie. En een koekje misschien. En dan kunt u nog een paar vragen stellen aan onze broeder. Dus we zien uit naar vanavond wat er gaat komen. En daarom willen we ook deze avond aan de Heer opdragen en om een zegen vragen. En zijn nabijheid laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u dat we tot u mogen komen. We danken u dat we tot u mogen komen in de naam van Jezus. En wij mogen u Vader noemen door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Vader, wat is het een voorrecht. Als kinderen vanavond bij elkaar te zijn. En dan willen we ook vanavond bidden. Wilt u ons maar nabij zijn? Wilt u ons maar leiden? Wilt u ons een geopend hart geven en open oren? We willen voor broeder Kees bidden die de studie zal geven. Wilt u hem laten leiden door uw geest? We gaan straks zingen mooie liederen met elkaar tot eer en lof. Want u bent het zo waard om alle eer te krijgen. En zo mogen we, broeders en zusters, deze avond in de handen van onze hemelse Vader leggen. En we gaan uitzien. We bidden dat alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, Hij alleen. Amen.
Goedenavond allemaal. Allemaal. We gaan als thema behandelen deze avond, en dat is al even gezegd, de kracht van de eenheid. En eigenlijk wil ik beginnen met een klein verhaaltje om dat toe te lichten. Moet je voorstellen dat 5 mannen uit de binnenlanden van Zuid-Afrika, die komen voor het eerst van hun leven in de grote stad Johannesburg. En als ze dan terugkomen in hun dorpje, dan hebben ze alle 5 hun verhaal. En de eerste die zegt: 'S'avonds zag ik ontelbare lichten branden en ik vroeg hoe die lampen zo mooi stralend licht konden geven. En het antwoord was: door elektriciteit. Hij zegt: ik weet wat elektriciteit is. Elektriciteit is licht. De tweede zei: ik ben het niet met je eens. Ik zag hoe ze water dat in een ketel op een metalen plaat stond begon te koken en ik vroeg hoe dat water zo warm werd en het antwoord was: door elektriciteit. Elektriciteit is geen licht, maar warmte. De derde zei: jullie dromen. Hij zegt: op het heetst van de dag was ik in een koelcel waar enorme stukken vlees lagen. En toen ik vroeg waarom het er zo ontzettend koud was, toen zei men: door elektriciteit. Elektriciteit is kou. De vierde zei: wat een onzin. Ik zag een enorme hefboom die wel een olifant zou kunnen optillen. En toen ik vroeg door welke kracht hij zulke vrachten zou kunnen optillen, zei men: door elektriciteit. Elektriciteit is kracht. En de laatste zei: jullie weten er niks van. Ik zag een vrouw die een koperen draad aanraakte en dood neerviel. En toen ik vroeg hoe dat kon en wie haar had gedood, toen zei men: elektriciteit. Elektriciteit is de dood. En met elkaar kwamen ze er niet meer uit. Ze vonden elkaar eigenwijs, leugenachtig en boos liepen ze weg. En als je hun buren of familie zou vragen wat elektriciteit is, dan zou je als antwoord krijgen: we weten er niet veel van, alleen maar dat je er ruzie van krijgt. En ze wilden er niks meer over horen. En dat nu, lieve mensen, is eigenlijk de geschiedenis van de kerk. De een belicht dit facet, De ander belicht dat facet. En we zijn het niet met elkaar eens voor een groot deel omdat we niet luisteren naar elkaar. Want het is vaak heel aanvullend. De een zegt dit, de ander dat. En eigenlijk is de geschiedenis van de kerk van Jezus Christus, de gemeente, heel vaak het verhaal van de bosjesmannen. En als jij vandaag de dag aan buitenstaanders zou vragen wat zij vinden van het christelijk geloof, dan denk ik dat het antwoord zal zijn, we kunnen er niet veel wijs uit worden. Alleen maar dat je er ruzie van krijgt. En eigenlijk is dat tragisch. En daarom moeten we eigenlijk ook de moed hebben om er eens naar de kerk kijken. Als ik Zwolle binnenrij, dan zie ik daar een heel woud van kerktorens. En sommige mensen zeggen dat is verdeeldheid, maar dat hoeft niet per se. Want als in die kerken de basis van het evangelie wordt gepredikt, Jezus Christus als Zoon van God en het bloed van Jezus God Zoon reinigt van zonde, dan is die basis gelijk. Alleen zijn er een aantal andere dingen omheen. En daar moet je dan ook naar durven te kijken. En hoe doe je dat? Ik begin met Prediker hoofdstuk 11. En dan vers 1. Prediker hoofdstuk 11. Vers 1. Werp je brood uit over het water, want je zult het vinden na vele dagen, of je zult het later weer terugvinden. En dan ook nog bewaar je het brood in 7 delen. En 7 is een getal van de volheid. Nou, wat hier staat in Prediker is heel belangrijk. Werp je brood uit op het water. Geef samen als kerken één richting aan. Want wat is het brood? Dat is het brood des levens, Jezus Christus. En die basis kunnen we met veel kerken uitdelen in deze wereld. Die basis is, laten we samen één brood zijn en laten we geven. Wat ik ook altijd zo mooi vind is dat de Bijbel niet zegt, God heeft een zoon of had een zoon, maar God gaf zijn zoon. En ook de gemeente van Jezus Christus moet leren geven, uitdelen van het brood des levens wat wij hebben ontvangen. U hoeft het niet op te zoeken, maar in Johannes 6 vers 48, daar zegt Jezus, ik ben het brood des levens. En de bedoeling is dat wij samen één brood worden met hem. De Bijbel zegt, omdat het één brood is, zijn wij hoeveelen ook één lichaam. We hebben immers alle deel aan dat ene brood. Dus als wij als kinderen van God samen met Jezus één brood vormen, dan geven we ook samen één richting aan. En dan blijft alleen nog over, wat doen we dan met die andere zaken? In Matteüs 6, en vanaf vers 11, eigenlijk, Matteüs 6 helemaal, staat het Onze Vader. Het eerste gedeelte van Matteüs 6. En jullie kennen het allemaal, Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, enzovoort. En dan ook, geef ons heden ons dagelijks brood. En natuurlijk is het daar bedoeld op het natuurlijke vlak. We danken de Heer voor het eten dat we uit zijn hand ontvangen. Overigens is het wel leuk dat er in de grondtekst niet brood staat, maar voedsel. Dus dat betekent dat die tekst ook geschikt is voor de macaronieeter en de spaghettieeter en de aardappeleter. En niet alleen voor de broodeter. Het gaat dus puur om voedsel. Dank de Heer voor je voedsel. Maar laten we even het woord brood aanhouden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Let wel, als je dat aan tafel bidt, dan heeft dat toch een functie. Hoewel die tafel misschien al gedekt is en alles er al staat, heeft het toch als functie dat je God erin erkent. Als degene die het geeft. Maar eerst komt het natuurlijke, dan komt het geestelijke. Dat betekent, als ik zeg, geef mij heden mijn dagelijks brood, dat ik ook een stukje gemeenschap elke dag mag hebben met het brood des levens. En die gemeenschap heb ik eigenlijk in mijn stille tijd. Als ik het woord van God lees, heb ik ook gemeenschap met het brood des levens. Geef ons heden ons dagelijks brood. Gemeenschap met de Heer. In Johannes 6 vers 57, daar zegt Jezus, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. En nou wil ik graag met jullie naar een tekst die toch wat misbruikt wordt in ons land. Ik kom regelmatig namelijk in gemeenten en daar zegt iemand tegen mij bijvoorbeeld, wij vieren hier geen avondmaal meer. Eigenlijk zegt hij het anders vaak. Ik ga niet meer op de eerste zondag van de maand naar de gemeente, want er is nog zoveel zonde in de gemeente en ik vier geen avondmaal meer. Mijn antwoord is, dan vier je nooit meer avondmaal. Want er zal altijd nog wel zonde zijn. We zijn geen van allen zo volmaakt dat we nooit meer zondigen. Maar hoe komt die gedachte er? En daarvoor gaan we naar 1 Korinthe hoofdstuk 11. 1 Korinthe hoofdstuk 11. Jullie kennen het allemaal. En toch wil ik het nog eens heel bewust met je lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 11. En dan lezen wij het vanaf vers 23. Want zelf heb ik bij overlevering ontvangen wat ik u heb doorgegeven. En dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit die beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet of uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Nou, wat de gedachte is, is daarom zijn er velen onder u ziek en sterven er niet weinigen, is omdat je het lichaam niet onderscheidt. En de gedachte is dat je ziek wordt als er nog zonde is in de gemeente. Maar dat is niet de bedoeling. Weten jullie dat er eigenlijk twee lichamen hier aan de orde zijn? Aan de ene kant is daar het lichaam van Jezus Christus zelf. Mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank. En aan de andere kant is daar het lichaam van Christus, de gemeente. Als ik avondmaal vier met alle gelovigen, dan moet ik ervoor zorgen dat ik recht sta voor de Heer. Want ik eet jou niet een oordeel, maar ik eet mij zelf een oordeel. Dat staat er. Als ik niet goed sta, eet ik mijzelf en drink ik mijzelf een oordeel. Om het nog anders te zeggen, als ik goed sta voor de Heer en jij niet, dan heb je een probleem. Om het nog anders te zeggen, als ik het brood neem en de wijn drink, heb ik niet in eerste instantie gemeenschap met het lichaam van Christus, maar heb ik in eerste instantie gemeenschap met het lichaam van Jezus. Mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank. Dat betekent dus, als ik goed sta voor de Heer, ik neem het brood, ik neem de wijn, heb ik gemeenschap met Jezus. Als jij goed staat voor de Heer en je neemt het brood en de wijn, heb je gemeenschap met Jezus. En pas in Hem hebben wij gemeenschap met elkaar. Met andere woorden, als je niet goed staat voor de Heer en je neemt het brood en de wijn, eet en drink je jezelf een oordeel. Maar heb je ook geen gemeenschap dus met Jezus. Dus je hebt ook niet gemeenschap met je medegelovigen. Want pas in Hem hebben wij gemeenschap met elkaar. Is het duidelijk? Als het niet duidelijk is, roep je maar. Dus de eenheid is in eerste instantie gebaseerd op een verticale relatie. Gemeenschap met Jezus. Pas in Hem ontstaat er een horizontale relatie. Hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat betekent dus dat we één zijn, maar op één plek, en dat is in Hem. En van daaruit kun je pas gaan werken aan een horizontale verdere eenheid. Maar die eenheid hoeft niet zo te zijn, dat zult u straks nog zien in de studie, dat we het allemaal overal met elkaar overeen zijn. Maar het gaat erom dat we beginnen met één te zijn in Christus Jezus. Vanuit die verticale relatie. Dat is tevens het mooiste beeld ook van het kruis. Behalve dat de Heer Jezus natuurlijk daar aangestorven is, alles voor ons heeft gedragen, zie je ook die verticale balk is langer dan die horizontale balk. Hè? Dus daar verticale relatie met Jezus. Dus eenheid in de eerste plaats verticaal, dan pas horizontaal. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Handelingen 2 in de eerste christengemeente. Zij kwamen bijeen en braken dagelijks het brood en hadden gemeenschap met elkaar. Nou, dat is de basis. Hoe gaat het verder? In Richteren 7 vanaf vers 13, daar is rechters of richteren, 7 vanaf vers 13, daar staat dat verhaal van Gideon. Nou, wil ik niet alles gaan lezen, dus neem even een klein aanloopje met je. En dat is dit. Jullie herinneren je misschien dat als Gideon geroepen wordt door de Heer, dat hij dan eerst moet offeren op die rots. Die engel verschijnt daar, zegt de Heer is met u, gij dappere held. Nou, hij staat te trillen van de zenuwen. Maar de Heer zegt, ik geef je vast een titel, ik noem je dappere held. Dat is lief, hè, van de Heer. Ja, toch? Hij noemt jou ook een kind van God. Dat heb je er niet voor gemaakt, maar hij geeft je vast een titel. En hij zegt, ga er dan nu maar naar leven. Hij noemt je geen zondaar meer, want je bent gered als je gekozen hebt voor de Heer Jezus. Dus hij geeft je een titel, kind van God. Nou doet hij met Gideon ook, dappere held. En dan gaat Gideon daar offeren op die rots. En dan legt hij als het ware zichzelf op het altaar. Nou de tweede, weet je nog wat hij dan doet? Dan gaat hij naar het huis van zijn vader, want in de tuin voor dat huis staat een Baal. En dan haalt hij die Baal omver. Dus wat doet hij eigenlijk? Hij gaat zijn verleden opruimen. Dus hij offert eerst als het ware zichzelf aan de Heer. Hij legt alles op dat altaar, op de rots, hè, beeld van Jezus ook. En dan gaat hij thuis orde op zaken stellen. Dat is belangrijk hoor, je moet rugdekking hebben. Zacchaeus deed het ook, weet je nog? Zacchaeus zegt, ik zal alles vergoeden wat ik heb afgeperst. Ik ga mijn verleden opruimen. Rugdekking. En dan pas zegt God, nu ben je bruikbaar. En dan blaast hij op de bazuin. Ken je ook nog wel het verhaal, hè? Hij blaast op die hoorn, op die bazuin. En dan blaast hij vanuit de zalving van de Heilige Geest. Nou, dat is geweldig. 32.000 man komen opdraven. Moet je nagaan, één keer blazen. 32.000 man. Is dat opwekking of niet? He? Geweldig. En dan zegt God, ja fijn dat het gebeurd is. Maar nou zijn er zoveel mensen dat jij straks denkt dat je door eigen kracht Israël hebt bevrijd van Midian. Dus je moet morgen maar een kort preekje houden, Gideon. En je moet maar eens tegen die 32.000 mannen zeggen, wie bang is en beeft keren terug. En 22.000 man zegt, halleluja broeder, wat een preek, wegwezen. En dan blijven er toch nog 10.000 over. En dan zegt God, dat is nog te veel. Want ik kan net zo goed verlossen door weinigen als door velen. Nou zegt de Heer, laat ze maar drinken en dan blijven er 300 slurpers over. Weet je nog? Dat zijn die dorstige types. En dan krijgt Gideon weer de zenuwen. En die denkt, shock, had er 32.000. Hier hebben we nog 300 over. Dus wat doet hij? Hij sluipt naar het tentenkamp van de Midianieten, de vijand, samen met zijn knecht. En dan liggen ze daar achter die tent, dat is het verhaal in Richteren 7, vanaf vers 13. En dan liggen ze daar achter die tent en dan zegt een van die Midianieten, die zegt, ik had een droom. En ik zag hoe een gerstebrood afrolde van de heuvel en het hele kampement ondersteboven keerde. En zijn kameraad zegt, dat is het zwaard van Gideon. Als je dat beeld nou even vasthoudt, dan zie je iets moois. Dan zie je één brood wat rolt naar beneden vanaf die heuvel daar ginds. Zie je het voor je? Eén brood. En die keert heel den helder ondersteboven. En waar wordt dat brood één brood? Op die heuvel daar ginds aan de voet van het kruis. En hoe wordt het dan één brood? Het wordt één brood omdat elke tarwekorrel, ieder mens vertegenwoordigt een tarwekorrel, Omdat al die tarwekorrels vermalen willen worden en samengevoegd willen worden tot één brood. Nou, daar heb je de basis van die eenheid. Zullen we dat eens even lezen in Johannes 12, vers 24. Johannes 12, vers 24. Wie mij dient. Nee, ik zit nu met die nieuwe vertaling hier even. Waarachtig, ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Nou, dat is eigenlijk wanneer de graankorrel sterft, dan pas brengt zij vrucht voort. Vermalen wordt. Hebben jullie wel eens gerealiseerd dat het evangelie niet stopt bij Jezus heeft zijn leven voor mij gegeven? Hij is de dood ingegaan, is opgestaan. Maar dat voor ons hetzelfde geldt. Wij moeten met hem gekruisigd, gestorven, begraven worden om te kunnen opstaan. Eigenlijk dezelfde weg. Dat betekent dat ook de graankorrel, wij moeten sterven aan het oude om vrucht te kunnen voortbrengen. Maar een deel van die vrucht is ook dat we samen kunnen optrekken. Dat we samen één brood kunnen vormen. En dan gaan we nog een stapje verder. Want we kunnen nou natuurlijk als we over eenheid spreken niet heen om het hoge priestelijk gebed. En dan staat er in Johannes 17, vers 21. Johannes 17, vers 21. Daar zegt Jezus, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Laat hen allen één zijn, maak ons één, zingen wij dan. Maar hij zegt, laat ons allen één zijn. Nou, Martin Luther vertaalt deze tekst net een klein beetje anders. Maar voor mij maakt hij het wel duidelijker. Martin Luther zegt hier namelijk, laat hen allen in één zijn. In die ene. Martin Luther zegt namelijk, waar ben je één? In die ene. Dus hij zegt niet, laat hen allen één zijn, maar laat hen allen in één zijn. En ik vond dat wel duidelijk. Want wij kunnen nergens zo één zijn als in die ene. In Christus Jezus. Dat is weer die verticale relatie. Nou heb ik even een vraagje aan jullie. Wie bewerkt eenheid? Ja? Wie? De Heilige Geest bewerkt eenheid. Wie bewaart de eenheid? Bewaart. Bewaart. Wie bewaart de eenheid? Nee. Wij. Wij bewaren de eenheid. Dat is onze taak. Wie bewerkt het? De Heilige Geest. Wie bewaart het, zorgt dat het blijft? De gemeente. Ik ga dit met jullie eens lezen vanuit Psalm 133. Psalm 133. Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders ook tezamen wonen, zusters, welkom. Het is goed als de olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron, die reikt tot aan de zoom van zijn kleed, de hals van zijn gewaad. Het is als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion, daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Nou, wat zie je nou? Je ziet eigenlijk iets heel moois hier, dat de olie komt via het hoofd. Wie is het hoofd van de gemeente? Jezus Christus. Olie is het beeld van de Heilige Geest. Eén van de symbolen van de Heilige Geest, dat weten we nog wel, is olie. He, je hebt de duif, je hebt de olie. Wat heb je nog meer? Vuur. Stromen van levend water. Nou, symbolen. De wolkolom, weet je die ook nog? Ook een mooi symbool van de Heilige Geest. Die geeft de richting aan. De Heilige Geest leidt ons leven. En de wolkolom plaatste zich ook tussen Israël en de vijand. Dus hij beschermde hen ook. Nou goed, allemaal symbolen van de Heilige Geest. Hier gaat het om die olie. En de olie komt via het hoofd van de gemeente is Jezus Christus. Dus de werking van de Heilige Geest komt via het hoofd. Jezus is de doper met geest en met vuur. Dan het tweede wat je hier leert is dat die olie komt waar? Op zijn haar, op zijn baard, op zijn kleding. Maar niet op zijn naakte vlees. Jezus die zegt in Johannes 14 vers 17... Ik zal jullie geven de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Johannes hoofdstuk 14 vers 17. Wat kan die wereld niet ontvangen? De geest van de waarheid. En dat is ook logisch. Want die wereld moet eerst Jezus aannemen voordat ze deel kan hebben aan de Heilige Geest. Nou even het beeld. De olie komt dus via het hoofd. Jezus is de doper met geest en met vuur. En die olie, die zalving, die werking van de Heilige Geest kan niet komen op je vlees. Maar komt op baard, kleden, op de bedekking dus. En hoe zegt Paulus dat ook alweer zo mooi? Wij zijn met Christus bekleed. Dat betekent wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En wij zijn met Christus bekleed. En dan kan ook de werking van de Heilige Geest, de olie van de zalving, komen over ons. Ja? En hoeveel zit er dan aan olie? Hij zit er helemaal onder. Op zijn haar, op zijn baard, op zijn kleed, op een zoon van zijn kleed. Als je zo bijna in de olie bent, hè, onder de olie zit, dan ben je zelfs voor de duivel te glibberig om nog aangepakt te worden. Hè? Nog even een belangrijk item. Wie de olie heeft, heeft de macht. Dat is op het natuurlijke vlak zo. Maar geestelijk ook. Als wij vol zijn van de geest, dan is daar kracht. Heerlijkheid. Dus wie bewerkt de eenheid? De Heilige Geest. Door het hoofd van het lichaam, de gemeente, Jezus Christus. Hij bewerkt het. Hoe doet hij dat? Met vele lawaai, kabaal en allerlei protestmarsen en demonstraties en toestanden en eenwordingsmarsen? Nee. Het staat zo heel mooi in het derde vers hier. Als de dauw van de Hermon. Eenheid is als de dauw. Wie van jullie is er 's morgens wel eens wakker geworden van het lawaai van de dauw? Huh? Dat je denkt, wat klettert er nou toch allemaal op mijn dak, hè? Niks. Je hoort, het is mooi. En je kijkt naar buiten en je denkt, gunst, niks gehoord. En daar ligt het allemaal. Heb je het gehoord? Nee. Zie je het wel? Ja. Weet je wat ik zo mooi vind? Zacharia zegt, niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Eenheid kun je niet bewerken met kracht en geweld. Eenheid moet zacht komen als de dauw. En het kan ook alleen maar als de Heilige Geest, het kan bewerken. Als wij het op allerlei manieren proberen, ik zal er straks iets van laten zien, dan loopt dat nooit goed. Maar als hij het mag doen, dan groeien wij naar elkaar toe. We hebben dus gezien dat eenheid wordt bewerkt door de Heilige Geest en vervolgens moeten wij die eenheid bewaren. Als wij die eenheid moeten bewaren, staat ons dan niets in de weg? Ja, daar begint nou het probleem. Namelijk, eenheid wordt in ons midden altijd bedreigd door onderlinge conflicten. En dat is eigenlijk heel tragisch. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Het goede nieuws is, waar mensen samenwerken, zullen altijd conflicten zijn. Nou, jullie zeggen nog geen halleluja erop, maar het is wel zo. Waar mensen samenwerken zullen altijd conflicten zijn. De Bijbel vertelt ons ook niet dat conflicten altijd verkeerd zijn. Veel van onze verschillen zijn simpelweg het resultaat van een door God gegeven diversiteit en persoonlijke voorkeur. Wanneer we goed met ons verschillend zijn omgaan, kunnen goede gesprekken ons creatiever maken met elkaar. En hoewel we in onze verhoudingen moeten streven naar eenheid, moeten we geen, en dat is even belangrijk, geen gelijkvormigheid eisen. Want we zijn allemaal anders. Ik kan je dat heel simpel uitleggen. In 1 Korinthe 12 en ook in Romeinen 12 zegt Paulus dat wij leden zijn van één lichaam, maar allemaal verschillend. Het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb je niet nodig. Maar het oog is wel iets anders dan het oor. En reageert ook anders. Als wij allemaal delen zijn van een lichaam, dan zijn wij dus in wezen allemaal anders in onze reacties. Dat zie je ook op gemeenteavonden. De een zal heel anders reageren dan de ander. En de kunst is nou niet om boos te worden, maar de kunst is nou om te bedenken de plaats die die ander mag innemen. En hem daarin te respecteren. Nou moet ik meteen even zeggen, want anders gaan we de verkeerde kant op in ons denken. Er zijn conflicten die je kunt vermijden. En er zijn ook conflicten die je niet uit de weg kunt gaan. Zal ik een kleine test even met jullie doen? Dat is wel handig vanavond. Er zijn altijd mensen in ons midden die tonen altijd vermijdingsgedrag. Dat wil zeggen, ze gaan elk conflict altijd uit de weg. Ze vermijden dat. Vermijdingsgedrag is niet slecht op zich, maar je kunt het eigenlijk alleen maar gebruiken bij kleine verschillen. Als je elk conflict vermijdt, wordt er op de duur over je gelopen. Dan word je niet meer serieus genomen. Dan vragen ze je ook niet meer naar je mening. Dus vermijdingsgedrag gaat om kleine dingen. Als ik bijvoorbeeld hier, laat ik niet hier zeggen, maar in het algemeen, we hebben een nieuwe kerk, een nieuwe zaal. En er moet gestemd worden over de kleur van de stoelen. En iedereen vindt die kleur het mooiste. En ik zie dat niet zo zitten. Dan zou ik daar geen conflict over beginnen. Ik zou ook geen conflict willen beginnen over je belevingswereld. Hoe beleef je dingen? Dat heeft geen enkele functie. Daar zal ik straks iets meer over zeggen. Ik zal eerst even die vier groepen noemen. De eerste groep is vermijdingsgedrag. De tweede groep is aanpassingsgedrag. Wij passen ons wel aan. Het zal onze tijd wel uitduren. Maar als je dat doet bij elk conflict, wordt er ook weer over je gelopen. Dus het gaat alleen goed bij kleine conflicten. Dan heb je een derde groep, en dat is de groep die altijd wil onderhandelen. Als jij nou dat doet, doe ik dat. Of net andersom, als jij dat niet meer doet, doe ik dat niet meer. Als jij nou nooit meer praat over de waterdoop, zal ik nooit meer spreken over de doop in de Heilige Geest. Ik zeg maar wat, hè. Maar voel je wat er nou gebeurt? Nou onderhandelen wij op menselijk niveau en zetten we de mening van God buitenspel. En dat is levensgevaarlijk. Want de mening van God zou boven alles moeten staan. Dus je kunt wel onderhandelen over de kleur van stoelen en over een gebouw, maar je kunt niet onderhandelen over waarheden in de Bijbel. Op het moment dat je zegt, Jezus Christus is een schepping, maar niet de Zoon van God, kunnen we daarover onderhandelen, dan heb je een probleem. Ik heb bemiddeld in een gemeente waar ze 13 stromingen hadden in één gemeente. En ze waren er trots op dat ze één waren. Alleen brokkelde het wel af. En op zekere dag stonden een paar van de oudsten bij me op de stoep en die zeiden, Kees, mogen we je vragen om wat te bemiddelen? En toen merkte ik 13 stromingen onder één paraplu. En ze waren er zo trots op geweest. Maar wat zeiden de oudsten? We kunnen nergens meer over spreken. Want we hebben een groep die gelooft Jesus only, niet in de drie eenheid. We hebben een groep die zegt, Jezus is niet de Zoon van God, maar gewoon een tweede Adam. We hebben een groep en die zegt, het bloed van Jezus, dat is oud, not done. Hoeft niet over te praten. We hebben een groep die zegt, je hoeft nooit je zonde te belijden, want Jezus is toch al voor gestorven. We hebben een groep, nou ja, en zo, 13 stuks. En hij zei, als we hierover praten, preken zijn die boos. Als we daarover preken, zijn die boos. Ik zei, ja, maar je kunt ook niet één zijn op zo'n basis. Als mensen naar een gemeente komen, dan is daar bijna altijd een geloofsbelijdenis. En daar voel je je dan thuis bij. Of niet, zoek je wat anders. Maar je kunt niet alles onder één paraplu houden en dan zeggen, wij zijn één. Want dat ben je niet. Je tolereert elkaar. Maar je hebt geen eenheid. En uiteindelijk hebben ze toen gezegd, wat voor soort gemeente willen wij zijn? En toen hebben ze een geloofsbelijdenis opgesteld. En dat was heel goed verder, bijbels. Waarna een deel verdween. En een beetje verdrietig verdween natuurlijk ook. Want het was toch jammer. En dat is het ook weer. Maar je kunt mensen niet bijeenhouden op basis van zulke dingen. Oké, dus onderhandelen, dat kan eigenlijk niet over bijbelse waarheden. Het is waar of het is niet waar. En dan heb je nog een vierde groep. En die vierde groep die gaat er altijd voor om te winnen. En als ze niet winnen, dan gaan ze weg. Dat is eigenlijk ook wel een oplossing. Maar toch, het is triest en verdrietig. Want dat betekent dat ze niet te corrigeren zijn vaak. Dus je kunt in je gedrag bij conflicten op verschillende manieren handelen. Nou zijn er conflicten waar je nooit een scheuring over zou moeten hebben. En er zijn conflicten waar je niet anders kan dan een scheuring over hebben. De eerste waar je eigenlijk geen scheuring over zou moeten hebben is over je belevingswereld. De een beleeft het zus en de ander beleeft het samenkomen zo. Er is een groot deel in onze Nederlandse kerken die zegt, wij voelen ons wel thuis bij rustig, zitten, kalm aan. Maar er is ook een flink deel dat zegt, joh, voor de Heer moet je uit je dak gaan. En lekker bezig zijn, joh. Ja, niet hard genoeg, mooi. Toen ik voor het eerst bij ons in de PKN-kerk mocht spreken in Zwolle, ik ben er nou al een aantal keren geweest, ze zijn een beetje aan me gewend nou. Maar de eerste keer dat ik daar kwam, toen zei die ouderling van dienst tegen me, ik kom ook wel eens in jullie soort gemeentes. Alleen die zin al, hè. Hij was inderdaad een paar keer geweest. En toen zei hij dus van, het is mij te druk. Het is mij te veel lawaai. Al dat gezwaai en gedoe is niks voor mij. En toen zei ik, zonder na te denken, wil je eigenlijk wel naar de hemel? Dat is geen handige zet van mij natuurlijk. En toen zei hij, wat bedoel je dan? Ik zei, nou, als ik daarover lees, dan, ik hou van zeilen. En een glazen zee lijkt me ook niet lekker dan. En straten van goud doet ook pijn in je ogen, volgens mij. Maar weet je wat zo leuk was? Toen we doorpraten, merkten we dat we allebei Jezus lief hebben. En dat is onze basis. Het was net de laatste keer, of de voorlaatste keer, dat ik er sprak weer. En dat hij zei, Kees, ik ben het op een heleboel punten met je eens. Ik zou er ook geen conflict meer over willen hebben. Alleen, ik zal nooit gaan staan zwaaien. Ik ben niet opgeleid als glazenwasser en dat zie ik niet zo zitten. En toen zei ik tegen hem, weet je wel wat er staat in Klaagliederen 3 vers 41? Ja, daar staat dat we met onze handen ons hart opheffen naar de Heer. Dat is dus zinvol. Hij zei, staat dat er? Ik zei, ja, daar staat er. Ik zei, we doen niet zomaar wat. Dat zou flauw zijn. Nee, het heeft een functie. We heffen met onze handen ons hart op naar de Heer. En weet je wat zo leuk was? Bij het slotlied stond hij vooraan in zijn eigen kerk met opgeheven handen de Heer te prijzen. En toen dacht ik, dat is mooi. En de afloop ging ik naar hem toe en toen zei hij stralend tegen mij, heb je me gezien? Ik zei, ja, we zijn nu ook al één in het zwaaien, het gaat lekker. Ja, maar je begrijpt wel, dat is bijzaak. Daar zou je geen ruzie over moeten hebben. Als ik in de West-Indies ben, waar we ook als zendeling hebben gewerkt, dan doen die mensen wat ze zingen. Als het lied zegt, ik werp mij in aanbidding voor u neer, dan ligt alles op de grond. En als je dan de pech hebt dat de tweede regel zegt, en ik hef mijn handen naar u op, dan lig je in een soort spagaat. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ga lekker zitten, ik word ook een dag jou hoor. En er kwam iemand heel lief naar me toe en die zei, voel je vooral thuis? Ik zei, ja, dat zit ik net te doen. Maar geen ruzie, geen problemen. Voel je thuis. Want de boodschap, de kern was goed. Wat ik eigenlijk zeg is, We zouden geen conflicten moeten hebben over de manier waarop iemand iets wil beleven. De een wil dansen voor de Heer, de ander zegt in de stilte nader ik tot hem. Oké. Maar geef elkaar de ruimte. Waar je wel conflicten over zou moeten hebben, is over zonde in de gemeente. Als je dat allemaal laat gaan, dan heb je een groot probleem. Nou, laten we eerst eens even kijken hoe het werkt. We gaan naar Romeinen hoofdstuk 15, vers 7. Romeinen 15 en dan vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Dat is mooi. En dan gaan we naar Romeinen 14 vanaf vers 1. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie alles eet, hoofdstuk 14 vers 3, wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Vind ik zo lekker ontspannen allemaal. Hij zegt eigenlijk, daarover zou je nooit conflicten moeten hebben. Sabbat, zondag, zou je nooit conflicten moeten hebben. Al die dingen zou je niet moeten hebben. Eten, vlees, niet wel, één. Als je aanstoot geeft, moet je niet doen, zegt hij. En als je het lekker vindt, moet je het wel doen, maar geen aanstoot erbij geven. Oké. Ik vind dat zo heerlijk. Hij zegt dus eigenlijk, over al die bijzaken zou je nooit conflicten moeten hebben. Nou, hoeveel kerkscheuringen hebben wij over bijzaken, denk je? Heel veel. Heel veel. En hij zegt, dat moet je niet doen. Over hoofdzaken, niet bijzaken. Dus zo gaat hij door. Nou, dat hoef ik niet allemaal met jullie te lezen. Dan gaan we naar Matteüs 18. En daar laat Jezus zien hoe hij ernaar kijkt. Matteüs hoofdstuk 18. En dan vanaf vers 15. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren. Behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Overigens is dit niet slecht hoor. In de zin van eindeloos verloren zaak. Want kunnen heidenen en tollenaren zich bekeren? Waarom? Dus een weg terug. Altijd. Dit is namelijk geen strafmaatregel, maar een tuchtmaatregel. Als je iemand gewaarschuwd hebt onder vier ogen, dan met getuigen erbij, dan zegt aan de gemeente, en hij luistert nog niet, dan beschouwen we hem dan als een heiden en een tollenaar. Of zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 5, doe wie niet deugd uit uw midden, weg. Goed, het gaat hier even om het punt dat Jezus zegt, als je iemand ziet zondigen, dus dat zijn zichtbare zonden, wijs die persoon dan terecht. Ga dat conflict niet uit de weg. Je kunt zonde niet laten gaan. Grijp in. Dus je moet het niet gaan vertellen aan alle mensen in eerste instantie als je het ziet. Maar wees bewogen over die ander. Zeg, het gaat niet goed met je. En dan is het ook niet in de eerste plaats een conflict. Nou lijkt dit alsof er staat dat ik over mijn broeder oordeel. Jawel, dat doe ik ook. Maar ik veroordeel hem niet. Ik zie dat het niet goed met hem gaat. En vanuit die bewogenheid spreek ik hem aan. Daarbij kan ik een conflict hebben. Namelijk het conflict kan zodanig zijn dat hij zegt, waar bemoei je mee? Maar als ik dat doe met de juiste bewogenheid, dan kan het ook zijn dat hij luistert. Paulus zegt ergens in Handelingen, ik heb jullie onder tranen terecht gewezen. Nou blijf daar maar eens hard onder. Als je die bewogenheid dan ziet van die ander. Nou moeten we even twee dingen hier uit elkaar halen. Dus hou dit even vast en ga nog even mee nu naar Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7, vers 1. Dat is ook Jezus, hè, die hier aan het woord is, net als in Matteüs 18. Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. Nou is het even belangrijk dat je het verschil ziet. Als Jezus zegt in Matteüs 7, oordeel niet, dan gaat het over de hartsgesteldheid van iemand. In Matteüs 18 gaat het over zichtbare zonde. Hoor je het verschil? Ik kan nooit oordelen over je hartsgesteldheid. Het is God die hart en nieren doorzoekt. Maar ik kan wel oordelen, nogmaals niet veroordelen, maar oordelen over zichtbare zonde. Het gaat niet goed met je. Ik heb nu net voor de komende opwekking daar iets over geschreven, over het verschil tussen die hartsgesteldheid en dit. Maar laat ik het voorbeeld hier ook maar even gebruiken. Moet je voorstellen dat ik thuis, ik woon in Zwolle, hadden wij toen onze kinderen nog klein waren ook een garage bij het huis. En die garages die staan aan de zijkant van het huizenblok, zeg maar. Die kan je apart huren. En omdat de kinderen klein zijn en je hebt een hoop rommel, had ik er eentje bij gehuurd. Maar op een gegeven moment zijn de kinderen groot, gaan de deur uit. En ik heb mijn auto er ook nog nooit ingezet. Dus ik denk, ik zeg de huurder van die garage, ik maak hem schoon, ik geef hem terug. En ik ben daar op zekere dag die garage aan het uitmesten. En er komt een buurjongetje van een jaar of 8 langs en die kijkt me aan en die zegt, zal ik je eens even helpen? Ik zeg, ja joh, is leuk. Hier heb je een bezem. En hij pakt die bezem en hij begint daar het stof in de garage van links naar rechts te vegen en van rechts naar links. En na een minuut of 10 staan we samen in een enorme stofwolk. En hij kijkt me stralend aan en hij zegt, is mooi geworden, hè? En ik denk, ik geef je een euro, ga een ijsje kopen. Ik doe het zelf wel. Maar de vraag is, was de hartsgesteldheid van het jongetje goed? Ja? Alleen de uitvoering was niks. Ben je nou niet blij dat God je hart aanziet? Want de uitvoering is niet altijd wat, hoor. Hij kan het allemaal veel beter. Maar het leuke is van God dat hij ervoor gekozen heeft om door middel van de gemeente tot zijn doel te komen. Kijk, zonder ons was hij al lang klaar geweest. Hij kan het allemaal weten. Maar hij zei, nee, ik beperk mijzelf om door middel van de gemeente tot mijn doel te komen. Dus moet die gemeente ook handelen. En moet die gemeente ook bepaalde conflicten uit de weg gaan. Onbelangrijke dingen. Maar andere dingen moet ze aangaan als het gaat om zonde. Maar ik kan niet oordelen over de hartsgesteldheid van mijn broeder of zuster. Bestaat niet. Dat betekent dus, als ik samen met jullie één richting aan wil geven, dan moet de basis zijn onze positie in Christus. En van daaruit kun je dan terug naar Prediker 11, weet je nog, werp uw brood uit op het water, de wereld. En doe het vanuit die totale eenheid in Christus Jezus. Dan pas kan er ook echt iets heel erg moois gebeuren. We gaan nog even kijken naar iets wat ik nog niet helemaal duidelijk heb kunnen zeggen. En dat is, ik zei de Heilige Geest bewerkt eenheid, maar de mens, wij moeten die eenheid bewaren. Weten jullie nog hoe dat staat in Genesis 1 vers 26 en 2 vers 15? Want daar word je er nog eens een keertje op gewezen. Genesis 1 en dan vers 26. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, mensen die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde, enzovoort, enzovoort. En dan lezen we daar meteen even achteraan, hoofdstuk 2, vers 15. Hoofdstuk 2, vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en te bewaren. waren, of erover te waken, al nagelang je vertaling. Dus de mens moest die hof bewerken en bewaren. Nou, neem nu even het beeld van de Hof van Ede als van de gemeente. Wat moeten we daarmee doen? Wij moeten die hof bewerken en bewaren. Bewerken is er alles uithalen wat erin zit. En bewaren is beschermen. Dat betekent dat we de eenheid moeten beschermen, voor zover dat kan. Maar dat we ook elkaar moeten beschermen door niet te roddelen en al dat soort dingen meer. Ja? Dus we moeten heersen en we moeten bewerken en bewaren. Dat zijn drie dingen. Nou, heersen allereerst staat niet in de betekenis van overheersen, dictatoriaal. Maar heersen staat in de betekenis van leiding geven aan. Heb ik al eens vaker hier gezegd. Leiding geven aan. Dat betekent dus dat de mens moest datgene wat God had geschapen, daar moest hij leiding aan geven aan de vis en alle andere dingen enzovoort enzovoort. En vervolgens moest hij die hof bewerken en bewaren. Wat is, dat is even een vraag, wat is nou het eerste na de zondeval wat de mens aflegde? Is je dat wel eens opgevallen? Zijn verantwoordelijkheid. Als Adam en Eva hebben gezondigd, kruipen ze weg in de bosjes. God zei, waar zitten jullie? Nou ja, dan komen ze tevoorschijn, God weet het natuurlijk wel. En dan zie je iets merkwaardigs gebeuren. Dan zegt die vrouw, het is de schuld van de slang. En die man zegt, het is de schuld van de vrouw. Maar niemand neemt zijn verantwoordelijkheid meer. Het eerste wat de mens van zich afschuift is verantwoordelijkheid. Is het jullie wel eens opgevallen dat in deze maatschappij weinig mensen nog hun verantwoordelijkheid nemen? En dat hoort bij een zondige levensstijl. Je neemt geen verantwoording meer op je. Kom je weer terug in de tegenwoordigheid van God, dan weet je weer waar je verantwoordelijkheid ligt. Want God schiep de mens met een stuk verantwoording. Wat moesten ze doen? Heersen. De hof bewerken en bewaren. Is dat verantwoordelijkheid? Dat is verantwoordelijkheid. En door de zondeval, door te zondigen, was de mens in wezen al zijn verantwoordelijkheid kwijt. Dat wil zeggen, hij schoof het van zich af. Nam geen verantwoording meer voor. En dat is natuurlijk een hele trieste zaak. En naarmate wij geen verantwoordelijkheid meer voor ons nemen in het gezin en in de gemeente, zullen we steeds vaker terechtkomen in conflicten. En die conflicten hebben alles te maken met een verkeerde houding. We doen niet meer waarvoor we zijn geschapen. En een van de grootste conflicten waar we in deze tijd mee te maken hebben, is dat we moeite hebben met het aanvaarden van gezag en autoriteit. Dat zijn lastige dingen. Dat betekent dus dat eenheid ook gekoppeld moet zijn aan bekering, weer terugkeren tot de oorspronkelijke principes van God. Rebellie is uitgevonden door Satan. Wie was de eerste rebel? Satan. Hij zegt, ik wil gelijk God worden, enzovoort. Maar wij zijn geen rebellen. Wij zijn mensen die wensen te doen wat God zegt. En als we dat weer echt gaan doen, dan zullen we ook merken dat God ons weer helpt onze plaatsen in te nemen en de eenheid te bewaren. Eenheid niet ten koste van alles. Ik zie me nog niet met de imaan door Zwolle sjouwen als een teken van eenheid. Ik geloof niet in die vorm van eenheid. Ik geloof dat je elkaar moet respecteren, maar dat je niet een eenheid moet zien te krijgen op basis van ten koste van alles. Als je kijkt naar de Middellandse Zee, dan heb je eigenlijk breed samengevat drie bevolkingsgroepen. Je hebt daar de Joden, je hebt daar de moslimwereld en je hebt daar christenen. Natuurlijk zijn er nog een aantal heidenen. Maar neem alleen even die drie groepen. Moslim, Joden, christenen. Kunnen die één zijn? Nee. Waarom niet? Omdat de basis voor ons is Jezus. En zolang die niet geaccepteerd wordt, kun je niet één zijn. Dat betekent andersom niet dat je elkaar moet bevechten en bestrijden. Je moet een getuige zijn. Laten zien wie Jezus is. Maar je kunt niet één zijn. Je kunt 100 keer naar die moslimwereld luisteren en zeggen, ja, maar wij hebben dezelfde God. En in diepste zin lijkt dat ook zo. Abraham, Isaac en Jacob teruggaat. Maar mijn God is de Vader van Jezus Christus. En als die er niet in past, hebben we toch een probleem. En dat is bij de Joden natuurlijk net zo. Zolang de Messias niet aanvaard is, maar daarom heb ik wel respect voor. En is het wel mijn oudste broer. En heb ik daar wel een relatie mee. Maar iedereen heeft Jezus nodig. Dus de eenheid kan eigenlijk alleen tot stand komen vanuit de keuze van de levende Heer. Heb je wel eens gerealiseerd wat de basiszonde is van alle zonden? Ik heb het ook wel eens een keer gezegd. De basiszonde is niet geloven in Jezus. Alle zonden kunnen vergeven worden. Maar hoe zegt de Heer Jezus dat in Johannes 16 ook weer zo mooi? Hij zegt, ik zal u de trooster zenden, de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen. En de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat is de basis. Dus als ik spreek over de kracht van de eenheid, dan moet hij wel zijn basis vinden in Jezus Christus. En ik zal je vertellen, als wij als christenen, maakt niet uit wat voor kerken, hoeveel kerken, maar als we die basis hebben, dan vallen we elkaar niet af. Dan zullen we daarin toch kunnen laten zien aan de wereld. We hebben dezelfde basis. Onze belevingswereld verschilt wat. Die wil wat anders daar, die wil wat anders daar. Maar we houden van elkaar door de liefde van Jezus Christus. En dan wordt dat brood van eenheid gebakken aan de voet van het kruis. En zo komen we onze stad binnen. En kunnen we alles ondersteboven keren. Door de kracht van de eenheid. Nog één dingetje. Hoe was het ook alweer bij die torenbouw van Babel? Genesis 11, ze waren één in hun streven. Om een toren te bouwen tot aan de hemel. En God daalde neer. En God zei, ze zijn één in hun streven en nu zal niets van wat zij denken te doen onmogelijk zijn. Maar ze geen goede eenheid. En hij verdeelde hun spraak. En dan is daar de dag van Pinksteren. En dan zijn daar 17 verschillende nationaliteiten in Jeruzalem, allemaal van Joodse afkomst, overal vandaan. En ze hoorden hen alle spreken in hun eigen taal. Ineens verstond iedereen elkaar weer door de werking van de Heilige Geest. En dat is eenheid. Eenheid is, we verstaan elkaar weer. Ook al spreken we niet altijd dezelfde taal, we proeven dezelfde geest. Heb je dat ook als je in het buitenland bent, in een vreemd land, en je verstaat de taal niet helemaal, en je ontmoet christenen, dan proef je toch dezelfde geest. Nou, dat is eigenlijk, de Heilige Geest bewerkt eenheid, wij mogen dat bewaren. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Ik sta wat dichterbij vanavond, dus dat is iets makkelijker. Dus mocht je, ja, ga je aan. Wat? Ja. Als, ik hoopte dat het meteen zo begrepen zou zijn. Mijn betoog was, ik word niet ziek omdat jij niet deugt. Maar waarom zijn er velen ziek en misselijk en gaan dood? Omdat zij het lichaam niet onderscheiden. Dus ze eten zichzelf een oordeel en drinken zichzelf een oordeel. Ja? Dus vandaar ook, ik zal nooit iemand weigeren aan het avondmaal, want dat staat nergens. Maar ik moet je wel waarschuwen, als je niet recht staat voor de Heer, kan je het beter niet eten en drinken. Ja? Maar ik word niet ziek als jij niet deugt. Maar je eet jezelf een oordeel. En daarom zijn er velen ziek. Omdat ze het lichaam van Jezus niet onderscheiden. Want hij is wel heilig. Kijk, je moet je voorstellen dat dit van die punten zijn die aangescherpt worden door Paulus. Waarin hij wil laten zien dat God het wel ernstig neemt. Je weet wat er gebeurde met Ananias en Safira. Die vielen dood neer. Straf. Maar hoeveel Ananias en Safira zouden geweest zijn verder nog? Ze zijn niet dood neergevallen. Dus soms laat God op een eenmalig iets zien hoe ernstig die het neemt. En dat de anderen niet allemaal dood neervallen, dat is genade van de Heer. En dat er zoveel wel eten terwijl ze niet goed staan voor de Heer en niet ziek worden, ook genade van de Heer. Maar geeft even aan, denk erom. Je eet en drinkt wel jezelf een oordeel, niet die gemeente. En natuurlijk is het waar, als ik in een gemeente ben waar een hoop zonden zitten, dan zal dat wel de openbaring van God in de weg staan. En de kracht van God. Dus het is niet zo dat ik er overheen wandel. Het enige wat ik heb gezegd is, ik word niet ziek als die ander niet deugt. En andersom ook. En daarom, ik heb pas in Christus Jezus gemeenschap met iemand die ook in Christus Jezus is. En daar kan ik nooit ziek van worden. Dat was even betoog. Ja, dankjewel. Nog iemand iets op te merken wat misschien niet helemaal duidelijk was? Ja? Nee, je moet het nou niet andersom weer gaan zeggen. Want dan krijg je weer zoiets van, je zult wel niet goed leven dat je ziek bent. Ja, wordt vaak, te vaak. Ja, dat zeg ik ook. Wij leven in een gebroken wereld en ik heb hier een studie gegeven waarin ik dat ook heb uitgelegd van onder de titel Niet alles is vanzelfsprekend. Mijn rijkdom is in Christus. Mijn polioverleden heeft niks te maken met zonde, want ik was 4 jaar toen ik helemaal verlamd werd in de oorlog. En ik heb er altijd nog iets van overgehouden. Maar ik mocht toch functioneren tot eer van God, wereldwijd. En ik heb de Heer vaak gebeden en ik bid nog steeds. Maar goed, soms gaat het wat anders. Maar mijn polioverleden is niet mijn lot. En heeft ook niet te maken met zonde, maar heeft te maken met een gebroken wereld. Een onvolmaakte wereld. Ja? Maar zelfs in die onvolmaakte wereld doet God nog wonderen. En dat is weer genade. Ja? Dus, maar je moet niet, want kijk, toen ik tot geloof kwam op mijn 18 op straat in Amsterdam, kwam ik in campagnes van Amerikaanse evangelisten en die hadden allemaal genezingsbedieningen. En er gebeurden mooie dingen. Maar heel vaak zeiden ze ook, als je niet gelooft, dan ligt het bij jou. Nou, dat vind ik ook onjuist. Want ik zie in Handelingen 3 dat Petrus daar komt bij die schone poort en die man die gelooft geen bal, helemaal niks. Die zit daar voor een aalmoes. En dan staat er ineens een man voor je en die zegt, zilver en goud heb ik niet. Nou, wat denk je dan? Loop maar door. En dan zegt die man ook nog, maar wat ik heb, dat geef ik u. Nou, dan denk je ook bij jezelf, ik kan niet veel wezen. En dan zegt die man, in de naam van Jezus van Nazareth, sta op. Nou, verschrik sta je op. Want geloof heb je niet. Want wie had er geloof? Petrus. Ja. Dus met andere woorden, wat ik heb, door mijn geloof in Jezus, kan ik ook jou geef als het ware, door dat te zeggen zo. Maar je kunt niet zeggen tegen elke zieke, er zal nog wel zonde zitten, daarom genees je niet, of je hebt niet geloof genoeg. Want het laatste, daarvan zeg ik dan altijd, laat dan degene die bidt geloof hebben. Als je 38 jaar ziek bent, zoals die man bij Bethesda, dan heb je niet veel geloof meer hoor. 38 jaar ziek bent. En dan komt Jezus en die zegt ook niet eens meer geloof je, die zegt, wil je gezond worden? Ja, dat wil ik wel. Dat is ook weer zo lief van Jezus. Want hij weet wel dat iemand niet veel geloof meer heeft. Maar wil je dan nog wel? Ja, ik wil nog wel. Nou, wie wil mag komen. En wil is belangrijk ook. Maar wie doet het weer? Jezus. Dus pas op dat je niet de rollen gaat omdraaien en zeggen, omdat dat er nog zit, zal het wel zo zijn. Maar we zitten in een gebroken wereld, onvolmaakte wereld. Nog iemand? Ja?
Ja, ik zat vandaag een beetje een idee te doen van mij eigenlijk, over die eenheid. We zijn best wel bevoorrecht in de helden, vind ik, met verschillende gemeenten. En van gereformeerd tot hersteld en vorm vrije evangelisch.
Ja.
En nou is er een tijd geleden ook een evangelisatieactie geweest, waar ik aan meerdere gemeentes een mening aan meegedaan heb. En zit ik wel eens te denken van, nou stel je loopt dus met een broeder of zuster uit het gereformeerde gemeente en die gaan voor de kinderdoop. En dan loop je als blije evangelische loop je ernaast en dan komt iemand tot geloof.
Ja.
Ik zit altijd een beetje zo van, hoe ga je daarmee verder? Wat zou je daar praktisch om, daar krijg je geen discussie over.
Ja, daar kun je discussie over krijgen, maar als iemand uit de wereld tot geloof komt, dan zeg ik altijd, proef maar waar je je thuis voelt.
Kijk.
Ja, Kijk, in Sint Lucia was de enige groep die actief was toen wij daar zending waren. 96% Rooms-Katholiek. Er was één groep actief en het waren de Zevendaags Adventisten. Nou, die hebben dezelfde Jezus. Die geloven in het bloed van Jezus, wat reinigt van zonde. Alleen daarna komt natuurlijk Adventist-Sabbat verhaal. En worden ze wetties. Maar we hebben toch dingen samen kunnen doen. Want het ging om het doel, breng mensen tot Jezus. Daar waren we één in. En als mensen gekozen hadden, ja, dan moeten ze kiezen. Wil je daar of daar? Kijk, mijn grootvader was gereformeerd synodaal. En daar had ik dus duidelijk niet veel mee, want ik ben pas op mijn 18e tot geloof gekomen. Maar mijn grootvader, daarvan weet ik dat hij in het Vondelpark in Amsterdam, toen hij gepensioneerd was, op de bankjes daar zat een getuige tegen mensen die op die bankjes zaten. En als hij dan iemand tot de Heer had mogen leiden, dan zei hij altijd, ga jij maar naar het leger des heils, want in mijn kerk begrijp je toch niet hoe het zit. Dat was eerlijk. Want het leger des heils, dat was makkelijker te begrijpen. Nou, dat vind ik niet een ontkennen van een stukje eenheid, maar dat is een kwestie van wat is verstandig. En ik denk dat een pas bekeerde niet behoefte heeft aan een te moeilijk evangelie. Wat toch in sommige kerken wel zo is. Waar de gelovigen niet meer merken, omdat ze erin opgegroeid zijn. En met dat evangelie is op zich dan niks mis, maar... Maar ga je komen op het punt van het doop enzovoort, ja, dan denk ik dat die mensen dus onderwijs moeten hebben, zodat ze zelf kunnen kiezen. Ik heb een kleindochter en die kreeg verkering met een jongen uit de vrijgemaakte kerk. En ze zijn getrouwd. Ik heb samen met die vrijgemaakte predikant het huwelijk mogen inzegenen. Dat ging van onze kant wel goed, maar van zijn kant was het lastig, want zijn ouderlingen vonden het niet goed. Omdat ik natuurlijk niet uit die kerk kwam. En omdat die jongen trouwde met een meisje uit onze gemeente. Dus we moesten dat in een andere kerk doen. Dus een neutrale kerk hebben we ook gedaan. En mijn kleindochter met die jongen hebben catechisatie bij hem gevolgd. En bij ons hebben ze de doopbespreking gevolgd. En ik moet zeggen dat die predikant, die is vreselijk eerlijk. Want mijn kleinkinderen zijn wel zo van, waar staat het dan? En de predikant zei heel eerlijk, ik kan nergens in de Bijbel vinden dat de kinderdoop Bijbels is. Ik kan alleen maar zeggen, we hebben ervoor gekozen. En dat is al 200 jaar na Christus begonnen en krijg je dat verhaal. Maar ik kan het niet hard maken. Het is onze keuze. En ik respecteer de keuze van mijn kerk. Nou ja, intussen zijn ze dus toch bij ons in de gemeente gekomen en laten zich dopen. Dan zegt, ja, dat is wel Bijbels te onderbouwen. Maar dat kun je ook zo op deze manier heel prettig opzetten. Door de mensen zelf laten horen van dat zit zo en dat zit zo. En je moet de mensen ook niet monddood maken. Want anders krijg je weer de strijd van je moet bij ons wezen. Goed, maar die discussie die is nog niet afgelopen. En het blijkt ook wel dat het meer is dan alleen maar een symbolische zaak. Ja? Ja? Duidelijk? Amen? Amen. Oké. Nog een lied? Of ga ik eerst danken en dan zingen we nog een lied? Dan doen we dat. Oké. Ja, ik wil graag met jullie danken. Dank u wel, Heer, dat u zo in ons midden wilde zijn ook vanavond. Wat heerlijk. Heer, daar is uw woord, daar werkt uw geest en daar wilt u dingen bewerken. Heilige Geest, u bewerkt eenheid en wij mogen het bewaren. Geef ons de wijsheid en de liefde voor elkaar en voor u. Om dat te doen waardoor uw naam verheerlijkt wordt. Zonder water bij de wijn te doen. Zonder af te doen aan uw woord. Help ons, Heer, om het zo te doen dat door uw wijsheid mooie dingen tot stand komen. We zegenen ook de kerken in Den Helder. Mensen die daar naartoe gaan. En we bidden, Heer, dat we allemaal, zoals we daar komen, een ontmoeting met uzelf mogen hebben. Dat we niet alleen maar een product zijn van een liturgie of van een geloofsbelijdenis, maar dat ieder mens een persoonlijke ontmoeting met uzelf mag hebben. Zo zegenen we elkaar. Breng ons ook veilig weer op onze plaats van bestemming. In Jezus' naam. Amen. Nog een lied.
Zingen wil ik in ieder geval Kees bedanken voor een geweldige uitleg. die vanavond een verhoor heeft gegeven. En ik wil u bedanken voor jullie komst. Maar we gaan niet gelijk naar huis. Ik drink nog een bakkie. En we kunnen er nog even napraten. En dan wens ik u allen een veilige thuiskomst. Ja? Thank you.